Lucas 19, vers 1 tot en met 10.
En Jezus ingekomen zijnde ging door Jericho. En zie, er was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaren en hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was en kon niet vanwege de scharen, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door de weg voorbij gaan. En als Jezus aan de plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem en zeide tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En alle die het zagen murmureerden, zeggende: hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.
Met Gods hulp, gemeente, willen we deze morgen gaan luisteren naar Lucas 19, het 5e en het 8e vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen: en als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem en zeide tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En het 8e vers: en Zacchaeus stond en zeide tot de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand door bedrog iets ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. Tot zover. Geliefde gemeente, hoe bekeert God mensen? Voor een antwoord op die vraag moeten we natuurlijk bij Gods eigen woord zijn. En als we de Bijbel onderzoeken met die vraag in gedachten: hoe komen mensen tot bekering, hoe brengt de Heer mensen tot bekering? Dan valt er bij de veelheid van gegevens die tot ons komt in elk geval een tweetal dingen op. Het eerste is dat iedere bekering iets unieks heeft. Iets verrassends heeft. De Heere houdt er geen confectiewerk op na, is wel eens gezegd, en dat is zo. In iedere bekering ligt iets verrassends, omdat God een verrassend God is. Maar tegelijkertijd kunnen we ook zeggen, wanneer we luisteren naar de schrift, dat er in iedere Bijbelse bekering ook bepaalde grondtrekken liggen die altijd weer hetzelfde zijn. Dat hopen we te zien ook in de bekering van Zacchaeus, waar we deze morgen met de hulp van de Heere op gaan letten. We schrijven bij onze tekstwoorden: de zoekende zaligmaker en Zacchaeus. De zoekende zaligmaker en Zacchaeus. En we staan stil bij twee gedachten. Allereerst hoe Christus hem zoekt. Dat is vooral vers 5. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem en zeide tot hem: Zacchaeus, haast u, kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Hoe Christus hem zoekt, dat is het eerste. En in de tweede, hoe Christus hem zalig maakt. Dat blijkt in de bekering van Zacchaeus uit wat we met een Bijbels woord noemen de vrucht. Vers 8. Zacchaeus stond op en zeide tot de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. Hoe Christus hem zalig maakt. Het is meer dan een half jaar geleden, gemeente, dat ik in uw midden mocht stilstaan bij een andere gebeurtenis uit Lucas 19. Daarna zijn er natuurlijk heel wat preken gevolgd en is er heel wat gebeurd en u bent het wellicht weer vergeten, maar ik roep het nog even in uw herinnering terug. Hoe de Heer Jezus, u leest het verderop in Lucas 19, hoe de Heer Jezus gezeten op het veulen van een ezelin de stad Jeruzalem nadert. En dan ziet de Heer Jezus de stad Jeruzalem daar liggen. En dan roept hij het in grote bewogenheid uit, terwijl de tranen over zijn wangen lopen, terwijl hij het uitsnikt. Och, of gij bekende, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Het evangelie van de tranen van Christus, zouden we kunnen zeggen. En toen hebben we erop gelet waaruit die tranen stromen, uit Christus' liefdeshart. En waarom die tranen stromen, maar ook, en daar gaat het me vanmorgen even om, wanneer die tranen stroomden. Dat was op de allerlaatste reis van de Heer Jezus naar Jeruzalem. En dat geldt nu niet alleen voor dat gedeelte uit Lucas 19, maar dat geldt ook voor onze tekst van vanmorgen. Dat is een onderdeel van de laatste reis die de Heer Jezus naar Jeruzalem maakt. 2 dagen eerder waarschijnlijk dan dat hij Jeruzalem zag liggen, komt de Heer Jezus door Jericho. Zo staat het er aan het begin van hoofdstuk 19. En Jezus ingekomen zijnde, ging hij door Jericho. En zie, zo gaat het verder, daar was een man met name geheten Zacchaeus en deze was een overste der tollenaars. We weten, en de kinderen weten dat ook wel vanuit het Oude Testament, dat Jericho een hele belangrijke strategische ligging had. Toen het volk Israël beloofde land binnenging en ging veroveren, toen vormde Jericho als het ware de poort naar het beloofde land. En nu geldt voor het Nieuwtestamentische Jericho wel dat het een klein stukje verderop ligt ten opzichte van de puinhopen van het Oudtestamentische Jericho. Maar het ligt toch ongeveer op dezelfde plaats. Op een strategische plaats, aan een knooppunt van wegen, handelswegen vooral in de tijd van het Nieuwe Testament. En zo ongeveer op de grens tussen Judea en Perea. En waarom is dat van belang? Omdat de Romeinen, die het land van de Bijbel voor een groot deel bezet hielden in die tijd, de gewoonte hadden om belasting te heffen op goederen die van het ene gebied naar het andere gebied werden overgebracht. Vandaar dat er in de stad Jericho, wij zouden zeggen, een douanekantoor was. En dat er tolbelasting moest worden betaald. En aan het hoofd van dat douanekantoor staat Zacchaeus. Er wordt gezegd in vers 2, deze was een overste van de tollenaars. Wij weten wel vanuit de Bijbel dat tollenaars niet bepaald in een hoog aanzien stonden bij hun landgenoten. Dat had te maken met 2 dingen. Tollenaars werkten samen met de gehate bezettende macht, de Romeinen. Daar maakten ze zich bepaald niet geliefd mee. En tollenaars deinsden er vaak niet voor terug om zichzelf ten koste van hun landgenoten te verrijken. Dan vroegen ze heel wat meer geld dan dat ze eigenlijk op hun beurt weer moesten afdragen. En soms was het ook zo dat ze een bepaald recht om belasting te innen kochten. En dan vervolgens ook het recht hadden om zelf de tarieven vast te stellen. Wel, zo'n persoon is Zacchaeus naar alle waarschijnlijkheid geweest. Hij was in elk geval een overste van de tollenaren. Iemand die door zijn landgenoten met de nek werd aangekeken. En staat er aan het slot van vers 2, hij was rijk. Hoe rijk? Net zo rijk als Esau. Van wie we in Genesis 33 lezen, dat hij tegen zijn broer Jacob zegt, ik heb veel. Dat kon Ezo zeggen, dat kon Zacchaeus ook zeggen. En misschien dat iemand hier vanmorgen in de kerk of met ons meeluisterend hetzelfde ook wel kan zeggen, ik heb veel. Maar Jacob kon zeggen, ik heb alles. En dat kon Ezo niet, dat kan Zacchaeus zo aan het begin van onze schriftlezing ook nog niet zeggen. Die miste daarmee ten diepste ook nog alles. Zo zou het ook kunnen zijn in het leven van iemand die zo met ons meeluistert. Dat u moet zeggen, ik mis veel. En als het erop aankomt, ik heb veel, bezit veel. En als het erop aankomt, mis ik toch nog alles. Zacchaeus was rijk. En dan staat er in vers 3 dat die Zacchaeus Jezus zocht te zien. Daar heeft hij, om zo te zeggen, zijn best voor gedaan. Daar zoekt hij naar, dat probeert hij te doen. Waarom? Wat is dat geweest in het leven van Zacchaeus? Daar zijn allerlei verklaringen voor gegeven, heel maximale verklaringen, als ik het zo zeggen mag. Dat Zacchaeus een bepaalde onrust in zijn leven had ervaren en dat hij zoekend gemaakt was en dat hij besefte dat het hier beneden niet was. Ik weet dat niet, gemeente. Het geheim in elk geval van de bekering van Zacchaeus ligt niet in zijn zoeken. Dat ligt in het zoeken van de Heer Jezus Christus. Dat zal Christus straks ook aan het einde van deze indrukwekkende gebeurtenis zeggen. Dan zegt hij niet, Zacchaeus is gekomen om mij te zoeken. Maar dan zegt hij, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Kijk, dat was Zacchaeus ten diepste. Verloren. En dat hij dan toch Jezus zoekt te zien, wel laten we er dan op zijn minst wel vanuit mogen gaan dat er een bepaalde belangstelling voor de Heer Jezus gekomen is bij hem. Dat is ook een voorrecht. Als je misschien jong bent, of als je al wat ouder bent, maar als er in je leven een bepaalde belangstelling komt voor God en voor zijn woord. En de dingen die je vroeger misschien helemaal niet zo interesseerden en boeiden, die krijgen je belangstelling. En je komt naar de kerk en je luistert met een bepaalde belangstelling. Voorrecht. Dat is beter dan onverschilligheid. Als je nou nog helemaal onverschillig bent, vraag dan de Heere maar eens of je er echt belangstelling voor mag krijgen. Voor het woord van God. Voor de Zoon van God. Voor het werk van God. En toch, dat moet ik u aan de andere kant zeggen. Als u nu misschien al wel met heel wat belangstelling jaar in jaar uit uw plaats onder het woord inneemt, dat kan ook. Dat je er echt geen eco aan hebt om naar de kerk te gaan. Dat je met belangstelling luistert, zondag in, zondag uit. Ik weet zelf van gemeente dat ik zo ook best wel heel wat jaren in de Bethelkerk gezeten heb. Ik gaf wel les op de Mannix, ik gaf ook wat uren godsdienst. En ik moest ook weer over Gods woord vertellen. Ik vond dat echt wel interessant. En het had wel mijn belangstelling. En als de dominee hier stond te preken, dan luisterde je wel geboeid met interesse, met belangstelling. Maar het is niet genoeg, toch? Met alleen maar belangstelling kun je voor God ook niet verschijnen. Daarom wel een voorrecht als je belangstelling mag hebben, maar laat het uw gebed, jouw gebed zijn, als er misschien in je hart wel belangstelling is, maar niet meer dan dat. Heere, wil u zo verder werken in mijn hart, zoals u het deed in het leven van Zacchaeus. Zacchaeus zocht Jezus te zien wie hij was. Heeft misschien gehoord hoe de Heer Jezus met tollenaren omging en andere mensen die niet in een al te hoog aanzien stonden bij de bevolking van Israël. En hij heeft misschien gedacht, ik wil daar toch ook eens even me een beeld van vormen. Zo zullen we het ons wel moeten voorstellen. En dan probeert hij zo een blik te werpen op de Heer Jezus, maar de Heer Jezus wordt omringd door een mensenmenigte, door een schare, en Zacchaeus is niet zo groot geweest. Er staat in vers 3, en hij kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. Daar ligt gemeente ook zo'n hele bijzondere les in. Want we zouden kunnen zeggen, klein van persoon, dat is natuurlijk niet zo heel erg, maar het was op dit moment voor Zacchaeus toch wel een lichamelijke beperking, even, waar hij last van had. En nu gaat God in zijn voorzienige leiding deze hele lichte beperking gebruiken om Zacchaeus te bewaren voor wat hij zelf van plan was. Want Zacchaeus zelf die wilde zo eens even de Heer Jezus zien. Even een blik op hem werpen. Even een woord van hem horen. Even kijken, hoe ziet hij eruit? Hoe gaat hij met de mensen om? Hij zocht Jezus te zien. En dan weer terug naar zijn verloren leven. En hij kon niet vanwege de schare. En wat doet Zacchaeus dan? Dan rent hij, zo staat er letterlijk in de grondtaal in vers 4, vooruit. Vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien. Wilde vijgenboom, zoals die er zoveel groeide in Jericho. Een boom met lage takken, zodat je er makkelijk in kan klimmen, jongens. En dichte bladeren, zodat je je goed kunt verstoppen achter die bladeren. En daar zit Zacchaeus dan. Misschien, sommige uitleggers zeggen, dat hebben de mensen dat ook nog wel gezien. En heeft hij er zo toch nog wel wat voor over gehad om de Heer Jezus te zien. Maar daar zit hij dan te wachten, verscholen achter de bladeren in een wilde vijgenboom. En het is alsof de Heere die Gods woord heeft geïnspireerd, Genesis 3 een ogenblik naast onze tekst legt. Waar Adam zit met Eva, gevallen in de zonde, verloren, zichzelf bedekkend met vijgenbladeren, verstopt. Daar zit Zacchaeus. En hij kijkt tussen die bladeren door en hij ziet in de verte die mensenmenigte dichterbij komen. En hij probeert een glimp op te vangen van de Heer Jezus. Hij kan hem nog niet zien, er staan nog mensen voor, er lopen nog mensen voor. Maar gaandeweg komt die mensenmenigte steeds dichterbij, nog dichterbij. En dan komt het moment dat de Heer Jezus zo vlak langs die boom zal lopen, dat Zacchaeus hem eventjes in zijn gezicht kan zien. En dan zal hij verder gaan. Dan zal hij zijn weg vervolgen naar Jeruzalem. Dan zal hij voor de laatste keer, dat geldt ook voor dit stukje van de reis, dan zal hij voor de laatste keer door Jericho gegaan zijn. Dan zal Zacchaeus teruggaan naar zijn huis. Dan zal hij voortleven in zijn verloren bestaan. En dan gebeurt, gemeente, dat grote wonder. Want terwijl Zacchaeus daar zit in die boom, en terwijl die kinderen tussen de bladeren doorkijkt en probeert een glimp op te vangen van de Heer Jezus, staat er in onze tekst, we zijn bij vers 5. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem. En dan merkt u dat de dingen opeens omgedraaid worden in onze tekst. Het ging tot nog toe over Zacchaeus, die zocht Jezus te zien. En dat kon niet. En vervolgens liep de Heer Jezus, het liep Zacchaeus in de richting van die boom en klom hij in die boom en vanuit die boom probeert hij opnieuw de Heer Jezus te zien. Maar hier wordt het omgedraaid en Jezus omhoogziende zag Zacchaeus. Daar ligt zoveel in, gemeente. Dat is iets om vanmorgen eens extra bij stil te staan. Als er in het evangelie staat dat de Heer Jezus mensen ziet. Dan ziet de Heer Jezus Zacchaeus niet zoals Zacchaeus de Heer Jezus zag. Want Zacchaeus zag aan wat voor ogen was. Die wilde een oppervlakkig beeld zich vormen van degene die voorbij ging. Maar als de Heer Jezus Zacchaeus ziet, dan ziet hij die man verscholen achter de bladeren in de boom. Dan ziet hij zijn gedachten. Dan ziet hij het hart van Zacchaeus. Dan ziet hij heel het leven en de levensgeschiedenis van Zacchaeus. Dan ziet hij de verlorenheid van Zacchaeus. Dan ziet hij de armoede van Zacchaeus. Al was Zacchaeus rijk. Jezus voorbijgaande zag hem. Trekken de lijn een ogenblik door, gemeente. Als de Heer Jezus vanmorgen in het gewaad van het woord voorbijgaat, want dat is zo, als het woord gepreekt wordt, dan gaat de Heer Jezus in het gewaad van het woord voorbij. Hij ziet u. Hij ziet jou vanmorgen. En hij ziet mij. En hij ziet u die thuis zit mee te luisteren en mee te kijken. Hij ziet jullie, jonge vrienden, als je thuis meeluistert. Hij ziet jullie kinderen. En als de Heer Jezus u, jou, mij ziet, dan ziet hij ons nog een keer zo heel anders dan dat we elkaar zien. Want als wij elkaar zien, dan zien we ook maar weer wat voor ogen is. Misschien dat we iets van elkaar weten. Maar als de Heer Jezus u vanmorgen ziet, dan weet hij alles. Dan ziet hij u, maar dan ziet hij ook uw gedachten. Dan ziet hij ook uw hart. Dan ziet hij ook uw leven. Dan ziet hij uw zorgen. Dan ziet hij uw levensgeschiedenis. Dan ziet hij uw verdriet. Dan ziet hij misschien ook wel je onverschilligheid. Dan ziet hij uw harde hart. Jezus zag hem. En dan gaat de Heer Jezus spreken. Tweede gedeelte van vers 5. En Jezus zeide tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En gemeente, als ik het zo zeg, dan hoort u het misschien wel. Eigenlijk moet ieder woord hier de nadruk hebben, want in ieder woord ligt wel een boodschap. Laten we het eens nagaan. En dan moet u voor uzelf proberen om de lijnen ook maar wat door te trekken naar uw eigen leven, naar jouw eigen leven. De Heer Jezus begint zo, Zacchaeus. En daarmee geeft hij aan, ik ken u, ik weet wie u bent, ik ken uw naam. En niet alleen uw naam, maar wat we zojuist al hoorden. Ik ken uw leven, ik ken uw bestaan, ik ken uw verleden. Ik weet van uw tollenaars bestaan. Ik ken uw zonde, ik ken uw schuld. Zacchaeus, ik weet waar u bent. Ook vanmorgen. Ik weet waar u bent in de Bethelkerk. Ik weet waar u bent thuis. Ik weet waar u bent op uw vakantieadres. Maar ik weet ook waar u geestelijk gesproken bent. Onbekeerd misschien. Onverschillig. Bewogen. Zoekend. Afgedwaald. dicht bij de Heere levend, ik weet waar u bent, Zacchaeus. En dan vervolgens, haast u. Daar ligt iets in van die geweldige drang, van die ernst, want het is, we weten het nog, de laatste keer dat de Heer Jezus door Jericho gaat. En deze laatste keer gaat de Heer Jezus Zacchaeus tot bekering brengen. Maar het is menselijk gesproken ook de laatste gelegenheid dat Zacchaeus de Heer Jezus naar zijn aardse bestaan en naar zijn aardse leven kon ontmoeten. Zacchaeus, haast u. Kom af. Kom uit die boom. Kom uit die plaats waar u zich verstopt. Waar u tussen de bladeren op de takken van die wilde vijgenboom u verborgen probeert te houden. Net zoals er mensen kunnen zijn vanmorgen die zich ten diepste nog altijd met Adam en met Zacchaeus verborgen houden voor God. Haast u, kom af, want ik moet heden in uw huis zijn. Ik moet. De Heer Jezus wil daarmee zeggen, ik ben gedrongen door de zondaarsliefde. Ik moet, Zacchaeus. Ik kan niet anders, Zacchaeus, dan in uw huis blijven. Ik moet. Als dat woord moeten in het Lucas-evangelie staat, dan klinkt daar ook altijd in door een verwijzing naar Gods raadsplan, Gods heilsplan. Daar ligt een diepste verkiezende liefde achter. God de Vader die zijn zoon heeft gezonden, ook naar Jericho, om daar Zacchaeus te roepen vanuit zijn verloren bestaan. Zacchaeus, haast u, kom af, want ik moet in opdracht van mijn Vader, tegen wie u zo gezondigd hebt, tegenover wie u het zo doorgebracht hebt, maar ik moet heden, nu, vandaag, mag geen uitstel leiden. Zacchaeus, want van uitstel komt afstel. Ik moet heden. Ja, wat? Wat moet de Heer Jezus heden? Hoe brengt de Heer Jezus Zacchaeus tot bekering? Dan moeten we nog even verder luisteren. Die hele bekende woorden, maar ze zijn misschien wel zo bekend geworden dat we er helemaal niet meer het bijzondere in horen. Ik moet heden in uw huis. Daar, Zacchaeus, waar u woont. Daar waar uw leven is. Ik moet heden in uw huis. Dat is een wonder, hoor. Als de Heer Jezus zegt tegen zo'n zondaar als Zacchaeus, als de Heer Jezus vandaag zegt tegen een zondaar in de Bethelkerk, of als de Heer Jezus het ooit in uw leven heeft gezegd, ik moet heden in uw huis. Dat huis waar zoveel zonden liggen. Dat huis waar je leven is. Kijk, daar wil de Heer Jezus komen. Wat is echte bekering? Daar zouden heel veel dingen over te zeggen zijn vanuit Gods woord. Die moeten we trouwens ook nooit tegen elkaar uitspelen. Dat getuigt niet van eerbied voor Gods woord. Als we de dingen die over de bekering, over de echte bekering worden gezegd, tegen elkaar gaan uitspelen. En dan zeggen we, ja, maar daar staat. Nee, God heeft in zijn goedheid zoveel dingen over de echte bekering in zijn woord laten opschrijven, die met elkaar laten zien wat echte bekering is. Maar echte bekering is ook dit. Dat de Heer Jezus niet maar, en ik bedoel het met eerbied, maar dat de Heer Jezus niet maar een vluchtige ontmoeting met een mens wil. Zoals Zacchaeus staat. Even een blik, even zien. En ten diepste de Heer Jezus buiten je huis houden. Maar de Heer Jezus zegt, ik moet heden in uw huis. Probeer het maar concreet te maken, jonge mensen. De Heer Jezus zegt, ik moet heden op jouw kamer. En als een heel groot deel van jouw leven zich afspeelt op je iPhone of op je mobiel, dan zegt de Heer Jezus ook, ik moet heden op je iPhone, op je mobiel, daar waar je leven ligt, daar waar je bezig bent, daar waar je zo druk mee bent, daar waar je zo vol van bent, daar waar je, om zo te zeggen, woont. Ik moet heden in uw huis. En dan zegt er misschien vanmorgen iemand, en heren, dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal. En u zegt het misschien, of jij zegt het misschien ook wel even zo in gedachten tegen mij, als het over je iPhone gaat of over je mobiel gaat, dat kan helemaal niet, want u moest eens weten wat daar allemaal op staat en wat ik daar allemaal op doe en wat ik voor een afspeellijst heb opgebouwd en voor een lijst van favorieten die ik kijk en noem maar op. Ja, dat is echt de bekering. Ik moet heden in uw huis, waar je hart vol van is, waar je leven vol van is. En dan, wat zegt de Heer Jezus, laatste woordje van vers 5. Ik moet heden in uw huis blijven. Niet maar komen, maar blijven. Ik weet wel, dat woord blijven betekent vanuit de grondtaal ook verblijven, herbergen, overnachten. Maar betekent ook blijven. Niet meer weggaan. Christus wil het huis van Zacchaeus binnengaan om daar de dingen van binnenuit te veranderen. Dat is bekering. Zo zoekt Christus Zacchaeus op, hoe hij hem zoekt. En hij zegt het vanmorgen. En de Heere geven dat zijn kracht gepaard mag worden en zijn geest gepaard mag worden aan de woorden van onze tekst. Hij zegt het vanuit het woord tegen jongeren en tegen ouderen. Ik moet heden in uw huis, op jouw kamer, in jouw leefwereld, blijven. En dan lezen we het wonder, vers 6. Als de Heer Jezus zo spreekt, en de Heer Jezus spreekt met kracht. De Heer Jezus spreekt met zijn mond, en hij spreekt in het oor van Zacchaeus. Maar als de Heer Jezus met kracht spreekt, dan opent hij op dat moment ook het hart, het geslotene hart van Zacchaeus. En als de Heer Jezus dat doet, ja, dan gebeurt dat wonder, vers 6. En hij haastte zich. En u hoort de gehoorzaamheid erin doorklinken. De Heer Jezus had gezegd, haast u. En hij haastte zich. Wat is bekering? Dat is ook gehoorzaamheid aan het woord van God. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. Ja, dan is er in het hart van Zacchaeus blijdschap. Diepe verwondering over het feit dat de Heer Jezus, de zoekende zaligmaker, zich met hem wil inlaten. Dat de Heer Jezus, de zoekende zaligmaker, tot hem wilde spreken. Hem wilde roepen in zijn huis. Nee, niet alleen maar wilde komen, maar ook wil blijven. En hij ontving hem met blijdschap, met verwondering. En terwijl Zacchaeus dan met de Heer Jezus door de straten van Jericho loopt, zijn daar nog steeds al die mensen, die menigte die zich om de Heer Jezus verzameld had. En er staat, en allen die het zagen, verblijden zich ook. Nee, dat staat er niet. Er staat, allen die het zagen, murmureerden. Dat is een woord, dat kennen we vanuit de geschiedenis van de woestijnreis. murmureren, mopperen. En ze beginnen te mopperen en ze beginnen te zeggen, ja wat, hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. Iemand zegt vanmorgen, nou, maar ik kan het me wel een klein beetje voorstellen, hoor, want je moet maar bestolen zijn door Zacchaeus. En die Zacchaeus moet je maar heel wat geld afhandig hebben gemaakt in zijn tollenaarsbestaan. En dan komt de Heer Jezus door Jericho heen en dan grijpt hij die man in het hart. En dan brengt hij die man tot bekering. En dan wil hij in het huis van die man komen. Is het niet alsof de Heer Jezus hier de zonde maar wat goedkeurt en goed praat? Nee, dat is niet, gemeente. De Heer Jezus praat de zonde niet goed en de Heer Jezus keurt de zonde niet goed. En de Heer Jezus stapt ook over de zonde van Zacchaeus niet heen. Dat hopen we nog wel te beluisteren. In vers 8. De Heer Jezus haat de zonde. De zonde van Zacchaeus even goed als alle andere zonden. De Heer Jezus haat de zonde, ook de zonde van mij en van u. Ook de zonde die een kind van God na ontvangen genade nog doet. De Heere haat de zonde en die heeft er geen enkele verontschuldiging voor. Maar terwijl Christus de zonde van Zacchaeus heeft gehaat, diefstal, oneerlijkheid, heeft die zondaren nog op het oog. En zoekt hij zondaren nog op om ze te bekeren van hun zonde. En dat is wat hier gebeuren gaat. Zacchaeus wordt bekeerd van zijn zonde door Christus. En als de mensen dat zien, dan staan ze met elkaar te murmureren en te protesteren tegen vrije genade. Dat God neerziet op de slechtste. Protest tegen vrije genade, herkent u dat in uw leven? Juist als je belang krijgt bij de zaligheid. Als de dingen van de Heer en van zijn woord echt tot je gaan spreken. Als je gaat beseffen, één ding is nodig. Als je beseft, ik heb genade nodig. En de Heer gaat je leren dat hij dat niet aan je verplicht is. En je met al je zoeken en al je zuchten en al je vragen door de Heere misschien wel eens in de wachtkamer wordt gezet. En je ziet, bedoel het eerbiedig, maar je ziet dat een ander eerder uit de wachtkamer geroepen wordt dan jij. Of misschien niet eens in de wachtkamer gezeten heeft. Wat kan er dan niet een protest in het hart opkomen tegen vrije genade? Waarom hij wel, waarom zij wel en ik niet? Weet u, gemeente, waar het op vastzit bij die mensen in Jericho en waar het op vastzit bij ons, zolang wij protesteren tegen vrije genade, of we dat nu met de mond doen, of zo heel verborgen nog in ons hart, niet hoorbaar voor anderen, want daar schamen we ons voor, maar wat kan er niet leven op de bodem van het hart? Maar weet u waar het nu op vastzit? Hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. Zo hebben die inwoners van Jericho de dingen ingedeeld. Je had zondige mensen zoals Zacchaeus. En je had mensen, ja wat waren dat eigenlijk voor mensen? Ja, natuurlijk ook geen mensen zonder zonde. Maar toch wel, ja toch wel mensen die, nou misschien hebben ze wel gezegd, die gelukkig wel bewaard werden voor heel veel zonden. En die toch zulke erge dingen niet deden. En stilletjes dachten ze bij zichzelf, en we zijn toch wel een stukje beter. En we hebben toch wel wat meer rechten. En we hebben toch wel wat meer verdiensten. Hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. Weet u, wat zo nodig is voor mij en voor u, voor ons allen. Dat de Heere ons leert dat wij nou zelf zo'n zondige mens zijn. Dat de Heere dat aanwijst. En dat de Heere ons laat zien dat in het licht van wie Hij is, in zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid, in zijn goedheid, in zijn geduld, en wie ik ben, ik helemaal niets meer bij de Heere in te brengen heb. Helemaal geen recht meer heb op bekering, verhoring, zaligheid. Wat zo nodig is dat ik een rechteloze word. Want als ze er zo eens hadden gestaan in de straat van Jericho, dan weet ik wel, dan hadden er gestaan met een stille hoop en een blijdschap in het hart. O Heere, als het nou voor Zacchaeus kan, dan kan het misschien voor mij ook nog. Want ik ben nog wel slechter dan die man. Wat er bij hem uitkwam, dat leeft in mijn hart ook. En nog wel veel meer en veel erger dan dat. Als het nou voor hem kan, zou u dan ook in mijn huis willen komen? Wat zou het een zegen zijn als je zo mag aanhouden bij de Heere. Ook als de Heere dan in zijn soevereiniteit je misschien wel eens laat wachten. En het gebed op de proef gaat stellen en de bidder op de proef gaat stellen. Vers 8. En Zacchaeus stond. Inmiddels zijn ze het huis binnengegaan. De Heer Jezus en Zacchaeus. Moet kinderen wel een prachtig huis zijn geweest, hè? Want Zacchaeus was rijk. Zo'n prachtige villa, waarschijnlijk naar Romeinse stijl gebouwd, want Zacchaeus werkte samen met de Romeinen. Prachtige mozaïekvloer. Fraaie binnentuin met kostbare, dure bomen en planten. Allerlei koele vertrekken. Kostbare heden. Smaakvol ingericht. De Heer Jezus komt binnen, want de Heer Jezus moest in het huis van Zacchaeus komen en er blijven. En dan moet u zich dat eens even proberen voor te stellen. Hoe de Heer Jezus daar meegaat, dat huis van Zacchaeus in, en hoe die daar rondkijkt naar al die dingen. En als de Heer Jezus ziet, hebben we net gehoord, dan weet hij alles. Dus dan weet de Heer Jezus ook hoe Zacchaeus eraan gekomen is. Hoe Zacchaeus al die rijkdommen vergaderd heeft ten koste van zijn medemensen. En op het moment dat de Heer Jezus zo kijkt naar de spullen, naar de mooie spullen van Zacchaeus, dan gaat dat er allemaal heel anders uitzien voor Zacchaeus. Begint het als het ware te branden. En dan staat Zacchaeus op, vers 8. En Zacchaeus stond en zeide tot de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. Nou, zegt iemand, is dat nou alles? Tweede gedachte was hoe Christus Zacchaeus zalig maakt. En toen zeiden we aan het begin van de preek tegen elkaar, dat is iets van de vrucht van het zaligmakende werk van Christus. Maar ja, is dat het dan? Missen we niet een stukje diepgang? Is die Zacchaeus toch niet erg bezig met zichzelf? Ik geef de helft van mijn goederen aan de armen en ik geef viervoudig terug. Heeft hij het niet over allemaal dingen doen? Had hij niet beter, net zoals die andere tollenaar, weliswaar een tollenaar uit een gelijkenis van de Heer Jezus, maar had hij niet beter met zijn hand op de borst kunnen slaan en kunnen zeggen: o God, wees mij de zondaar genadig? Nou, ik geloof wel dat Zacchaeus dat ook gedaan heeft. Staat er natuurlijk niet, maar ik geloof wel dat hij dat ook gedaan heeft. Maar zo oppervlakkig als dat we misschien denken dat de woorden van Zacchaeus zijn, zijn ze toch niet. Want in deze woorden, en zo moeten we ze lezen, wordt duidelijk wat genade vermag. Wat genade uitwerkt in het leven van een mens, van een verloren mens. Van een oneerlijk mens van nature, van een blind mens, van een gebonden mens. En als we goed luisteren naar de woorden van vers 8, dan leert de tekst ons op dat punt nog drie dingen. Begin maar met u in het midden van de tekst. Indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb. Dat staat er in onze vertaling zo dat we zouden kunnen denken, ja, dat kan Zacchaeus gedaan hebben, maar dat kan hij ook niet gedaan hebben. Als het zo zou zijn dat. Maar zo is het in de grondtaal niet bedoeld. In de grondtaal staat er een vorm die erop wijst dat Zacchaeus hier spreekt over iets dat echt gebeurd is. Zo moet u het lezen. Er staat dus, en dan zeg ik het in een iets ander woord, en omdat ik bepaalde mensen iets door bedrog ontvreemd heb. Zo is het geweest. Kijk, en dat brengt meteen bij een eerste les, bij het eerste wat genade werkt, genade maakt. Eerlijk. Genade maakt eerlijk. Want als Christus in het huis van Zacchaeus komt, als Christus met zijn genade in het hart van Zacchaeus gaat werken, als Christus met hem meegaat het huis in, dan wordt Zacchaeus hier gebracht tot belijdenis van een van zijn zonden. Iemand iets door bedrog ontvreemd. Nog een keer, dat is niet een mogelijkheid, iets wat misschien wel eens een keer. Nee, Zacchaeus bedoelt hier iets wat echt gebeurd is. Genade maakt eerlijk. Is dat gebeurd, gemeente, in uw leven? Bent u eerlijk geworden, eerlijk gemaakt voor de Here en door de Here? Ja, en als ik die vraag stel zo, dan besef ik met u wel dat als de Heere mensen eerlijk maakt, een van de eerste dingen die je ontdekt is dat je niet eerlijk bent. Dat je gaat vragen, o Heere, maak me toch oprecht en maak me toch eerlijk. Maar dan word je er toch toe gebracht om in alle oprechtheid, zonder nog iets achter te houden, voor de Heere je zonde te gaan belijden. En natuurlijk is daar ook verdieping in nodig. Het begint hier bij Zacchaeus, om zo te zeggen, bij de bladeren van zijn levensboom. En van de bladeren moet het naar de takken, en van de takken naar de stam, en van de stam naar de wortel. Waar komt het nou allemaal vandaan? Maar de Heere heeft hier iets aangewezen in het huis van Zacchaeus, terwijl die Zacchaeus tot bekering brengt. Van wat hij had gedaan en wat voor God niet kon bestaan. En als de Heere de zonde aan gaat wijzen in je leven, dan gaat hij dat toch heel concreet doen. Dan begint de Heere toch vaak ook bij een concrete zonde. Zonde waar je misschien wel heel erg aan vastzit. En die zonde wordt zonde voor God. Op die zonde ga je de ogen van God gericht zien en dan komt alles in een ander licht. Dus genade maakt eerlijk. Genade maakt, en dat is het tweede, wat we nog uit onze tekst uit vers 8 putten. Genade maakt ook klein. Want Zacchaeus zegt, waar het nu zo is, dat ik sommige mensen door bedrog iets ontvreemd heb of iets afgeperst heb, zo mogen we het ook vertalen. Daar ga ik dat hoeveel keer teruggeven, kinderen? Er staat aan het slot van vers 8, vierdubbel. Dus dan moet je even proberen je voor te stellen. Hè? Als Zacchaeus nu, ik zeg het maar met onze munteenheid, als hij nu van iemand 100 euro had gestolen, afgeperst en gaat hij 400 euro terugbetalen. Moest dat? Was dat de wet van de Heere? Nee, de Heere had diefstal verboden in zijn woord, maar de Heere had ook vastgesteld dat als iemand gestolen had, dan moest hij 20% op wat hij gestolen had teruggeven. 1/5 deel. Dus had je 100 euro gestolen, dan moest je 120 euro teruggeven om het weer goed te maken. En de rabbijnen in de tijd van het Nieuwe Testament, die hadden dat wat aangescherpt voor zichzelf, ook om vergissingen te voorkomen, en die zeiden: wij geven dan 1/4. 25%, ietsjes meer. 125 euro. En hoe komt Zacchaeus dan bij dat 4-dubbel? Dat was een bepaling, die vindt u wel in Gods woord terug, maar dat was een bepaling voor de allerergste vormen van diefstal. Als je bijvoorbeeld iets stal waarbij het leven van een ander in gevaar kwam. De ergste vormen van diefstal. Daarvoor gold dat je het 4-dubbel moest teruggeven. Denkt u ook aan die geschiedenis van David die door Nathan bezocht wordt. En dan vertelt Nathan die gelijkenis van die man met dat ooilam. En dan zegt David: die man is een kind des doods. En wat hij gestolen heeft, dat moet hij dan in dat erge geval 4-dubbel teruggeven. Ergste vormen van diefstal. Daar viel afpersing niet onder. Maar als Zacchaeus door Christus wordt opgezocht en door Christus tot bekering wordt gebracht en met kracht wordt geroepen uit zijn verloren leven, wordt hij niet alleen eerlijk gemaakt voor God, maar dan wordt hij ook klein voor God. En als een mens klein voor God wordt, dan gaat hij zijn zonde niet meer verkleinen en niet meer verontschuldigen, maar dan gaat hij die zonde juist verzwaren voor Gods aangezicht. Daarmee bedoel ik, dan gaat hij het zeggen: Heere, ik heb tegen u gedaan wat kwaad is in uw ogen. En het valt niet mee wat ik gedaan heb, maar het is veel erger. En zo moet u het zien, dat Zacchaeus hier zijn eigen wandaden, zijn eigen misdaden taxeert. 4-dubbel teruggegeven. Genade maakt klein. En derde en het laatste wat we nog uit onze tekst opdiepen, dat is: genade maakt vrij. En dan gaan we nog even naar het begin van vers 8. Zacchaeus stond en zeide tot de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En Zacchaeus was een overste van de tollenaars. We moeten het ons maar zo voorstellen dat het de beste tollenaar was van allemaal. En dat hij misschien ook wel het ijverigste was geweest in het ontvreemden van bezittingen van anderen. En hij had altijd de mammon gediend. En naar alle waarschijnlijkheid had hij de mensen om zich heen alleen maar gezien als mensen van wie hij rijk kon worden en aan wie hij wat verdienen kon. En hij was met dat alles helemaal in de greep van een van de afgoden, de mammon. Net zoals u of jij dat zou kunnen zijn, in de greep van de mammon, de geldgod. En je ziet alles om je heen alleen maar als een kans om rijker en rijker te worden. En je ziet de mensen om je heen alleen maar als mensen aan wie je iets verdienen kan en van wie je rijk kan worden. Of je zit in de greep van een andere afgod, verslavende middelen misschien wel. Drugs, alcohol, of je zit in de verslavende macht van porno. Allerlei afgoden, maar genade maakt vrij. Want diezelfde Zacchaeus, die leefde voor het geld en die de mens niet zag, die krijgt hier oog voor de nood van de mens, van zijn medemens. Die krijgt oog voor de armen. En die krijgt er oog voor hoe God zijn geld, het geld heeft bedoeld om er ook de medemens van te helpen. Zie, de helft van mijn goederen, heren, geef ik aan de armen. Genade maakt vrij. En als de Heer Jezus dan, en ik haast me vanwege de tijd naar het 10e vers, als de Heer Jezus dan terugblikt op deze geschiedenis, dan zegt hij het. Wat is nu het grote wonder en wat is nu de grote boodschap van dit gedeelte, de belangrijkste boodschap van dit gedeelte? Want Zacchaeus is gekomen om te zoeken. Nee, het is wel belangrijk om de Heere te zoeken. Als je de Heere niet zoekt, dan zou ik je vanmorgen toch nog op het hart willen binden dat de Bijbels gezien maar twee mogelijkheden zijn. Het is de Heere zoeken of het is de Heere verlaten. Het is één van de twee. Leg er je leven eens naast. Het is of de Heere zoeken of de Heere verlaten. Om als de Heer het niet verhoedt voor eeuwig door hem verlaten te worden. Maar het wonder van de bekering van Zacchaeus is toch niet, want Zacchaeus is gekomen om te zoeken. Maar de Zoon des Mensen kwam op zijn laatste reis door Jericho. Tot Zacchaeus om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En wat dat is, zalig maken wat verloren is, dat hebben we dan gezien vanuit vers 8. Dat is eerlijk maken wat oneerlijk is. Zitten er hier in de Bethelkerk of thuis of op het vakantieadres nog mensen die oneerlijk zijn? Oneerlijk voor de mensen en oneerlijk voor God. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken en eerlijk te maken wat oneerlijk is. Ik moet heden in uw huis blijven. Wat dat woord betekent, dat hebben we nog op een andere manier gezien. De Zoon des Mensen is gekomen om klein te maken wat van zichzelf groot is. Zijn er nog grote mensen, trotse mensen, rechthebbende mensen? De Zoon des Mensen is gekomen en als hij zaligmakend werkt, maakt hij mensen klein voor God en brengt hij ze in de diepte. En als je nou nog zo trots bent, zo'n hard hart hebt en jezelf nog altijd hebt gehandhaafd voor de Heere, bij de Heer is kracht om dat alles anders te maken, om je klein te maken voor hem. Zijn er gebonden mensen hier in Sliedrecht en in de omgeving? Zitten er misschien wel mensen gebonden aan de macht van allerlei zonden, de mammon of welke afgod dan ook? Net hebben we er een paar opgenoemd. Zijn er mensen die gebonden zitten aan een van die afgoden? Hoor vanmorgen dit evangelie, dat de Zoon des Mensen gekomen is om te zoeken. Niet wat vrij is, niet wat goed is, maar wat verloren is en wat gebonden is. Om het vrij te maken. En als de Zoon u zou hebben vrijgemaakt, dan zult ge waarlijk vrij zijn. En daarom nog één keer, Zacchaeus. Waar zit u? Vanmorgen verborgen voor God. Achter de wilde vijgenbladeren. Zacchaeus, haast u. Kom af. Want ik moet heden in uw huis blijven. Amen.